alle glorie aan u. Glorie aan het lam. En ik bid, Heer, dat we het lam zullen zien. Zoals het is. Zoals u bent. En dat we ademloos zullen zijn. Vol verbazing. Over wie u bent. Schilder u zelf, Heer Jezus. In Jezus' naam. Amen. En dat is ja, waar ik de laatste tijd mee bezig ben. Ik heb de prediking Op weg met de meester. In het kader van het thema Going Strong. En dan ga je de evangelie doorlezen en dan is daar zoveel te ontdekken. Zoveel mooie dingen eigenlijk in Jezus dat ik denk, wat weet ik eigenlijk nog weinig van u. Wat bent u groter, bijzonder. En ik denk dat het zo belangrijk is dat we vanuit dat perspectief eigenlijk naar Jezus kijken. De discipelen gingen op weg met de meester. En ze trokken met hem op en ze veranderden. En ik hoop dat we met elkaar die reis maken. Op weg met Jezus. Die evangelie doorspittend, kijkend. En ik zeg niet dat we alles ontdekken. Ik denk dat je blijft ontdekken. Maar iedere keer nieuwe goudklompjes daaruit naar voren komen. En vorige keer heb ik gesproken over de bruiloft te Cana, waar Jezus met onreine vaten nieuwe wijn maakt. En eigenlijk spreekt ook over een nieuwe tijd, dat er nieuwe dingen zullen gaan gebeuren. En Jezus opent dat en dan staat er één zinnetje. En dat is eigenlijk de kern van mijn preek vandaag. Johannes 2, vers 12. Er staat, en daarna ging hij naar Capernaum. Punt. Dat is alles vandaag. Dat is de preek. Jezus ging naar Capernaum. Maar ik zal hem iets toelichten. Weet u, wij lezen hier vaak overheen. En ik van, nou oké, okay, ik ging naar Capernaum. Nou, prima, weet je wel, ik ga naar Dordt. En ik ga, ja, oké. Okay. En toch geloof ik dat hier dingen staan er niet voor niets in de Bijbel. Jezus deed ook niet zomaar. En daarom is het belangrijk, wat gebeurt hier nou eigenlijk? En als eerste is het belangrijk, wat is Capernaum? Capernaum is een best een welvarende stad. Het ligt ook op een handelsroute. En de mensen in Capernaum zijn redelijk welgesteld. Het is geen arm dorp. En er wordt geld verdiend. En de mensen lijken het echt wel voor elkaar te hebben. Alles is wel op orde. Het is een verkeersader. Het is de plek waar tol geheven wordt. Dat is waarom ook Matthäus daar is. Want er werd veel gehandeld. Er werd belasting opgeheven. Er werd geld verdiend. En waar geld verdiend wordt, wil de regering ook altijd een stukje. Dat is nooit veranderd in de loop der jaren. Ik zeg altijd tegen mijn leerlingen, belasting betekent dat de regering zegt, als jij wat verdient, verdien ik het ook. Of we het daarmee eens zijn, is wat anders. Maar dat is eigenlijk wat daar ook gebeurde. Dat is waarom Matthäus daar ook is. En aan de buitenkant is het een stad waar alles wel loopt. Waar het wel goed gaat. Waar welvarendheid is. Waar aan de buitenkant lijkt het de stad waar niets nodig is. Niet de eerste plek waar je heen gaat om dingen orde op zaken te stellen. En toch, midden in die stad, is er een verborgen nood. Is er iets wat achter de voordeur gebeurt en niet zichtbaar is. En ook in deze tijd, wij zijn zo goed in window dressing. Ik bedoel, bijna altijd als je aan iemand vraagt hoe gaat het, zeg dat gaat goed. We denken er niet eens over na als we antwoord geven, want dat is ons standaard antwoord. En we zijn heel erg goed met aan de buitenkant alles op te poetsen en een bepaald beeld te creëren waardoor het goed gaat. En onze dingen die wat minder zijn achter onze voordeur te houden. Het was iets waar we ook op school erg tegenaan liepen in tijden van corona. Sommige leerlingen waren in beeld bij ons als leerlingbegeleiding. En daardoor had je ook wel een lijntje wat er gebeurde. En een van de grote problemen was toen corona uitbrak en een lockdown kwam, dat we eigenlijk het lijntje verloren naar een hele leerlingen. En we geen zicht meer hadden op wat er achter de voordeur gebeurde. En sommige basisscholen melden zelfs dat sommige leerlingen gewoon niet terugkwamen na de lockdown. Een aantal weken gewoon zoek waren. Gewoon verdwenen waren. En soms gebeurt er achter de voordeur zoveel, terwijl we aan de buitenkant alles windowdressen. En dat is eigenlijk in deze stad ook. Als je oppervlakkig kijkt, lijkt alles voor elkaar, is alles mooi, heeft iedereen te eten, is het prima. Totdat je wat dieper kijkt. Totdat je wat dieper binnenstapt. Er is zoveel nood. Ook zoveel nood om ons heen. Die pas zichtbaar wordt als je doorvraagt. Als je doorprikt. Als je verder kijkt dan alleen de buitenkant. En wat zie ik? Jezus zocht de nood op. En hij weet op een of andere manier, in die plaats waar aan de buitenkant alles mooi is, de nood naar boven te halen en daarop in te spelen. En mensen zoeken hem ook op. Mensen zijn bereid om hun nood bij hem neer te leggen, om zich te openen. En eigenlijk een uitdaging voor ons ook, hoe kunnen we worden als Jezus, dat mensen bereid zijn om een windowdressing naar beneden te laten en eigenlijk achter die voordeur te laten kijken. En ik zie dat heel veel van de wonderen die Jezus doet, vinden plaats in of bij Capernaum. Dat is een plaats die in de evangelie redelijk markant aanwezig is. Het is de plaats waar een melaatse wordt genezen. Het is de plaats waar de schoonmoeder van Petrus wordt genezen. Het is de plaats waar de verschrompelde hand wordt genezen, waar de roeping van Matthäus is. En het is de plaats van veel van zijn onderwijs wat in of rondom Capernaum in die streek plaatsvond. En dan staat er, Jezus ging naar Capernaum. Dat is eigenlijk helemaal niet zo logisch. Want waar woonde Jezus? In Nazareth. Dat is wat het laatste wat we van hem weten. Hij komt uit Nazareth. En na die bruiloft van Cana gaat Jezus naar Capernaum. En het wordt zijn thuisbasis. Het wordt eigenlijk de plek van waar hij opereert. En ik zei al, dingen staan er niet voor niets. Waarom verhuist Jezus van Nazareth naar Capernaum? Waarom laat hij Nazareth achter zich? En dan is het goed om soms te kijken welk geheim zit er in namen en in dingen die de Bijbel noemt. Nazareth betekent apart gezet of afgescheiden van. En dat komt eigenlijk van de Nazarener uit het Oude Testament, waar iemand apart gezet werd, losgemaakt werd van de gemeenschap, eigenlijk apart was. En dat was eigenlijk wat Jezus deed, van apart gezet, afgescheiden van, verhuisde hij naar Capernaum, naar de gemeenschap. En kwam hij midden in de gemeenschap te staan, midden tussen de mensen te staan. En toen dacht ik, dit is een boodschap voor de gemeente. De gemeente vandaag moet verhuizen. Want de gemeente van vandaag heeft soms Nazareth als zijn thuis gemaakt. Afgescheiden van de wereld daarbuiten. Met onze eigen gebruikjes, onze eigen gewoonten, onze eigen dingen we doen. Afgescheiden en soms angstig om die maatschappij in te stappen. Maar Jezus verhuisde van Nazareth naar Capernaum. Midden in die wereldse stad. Waar ook allerlei dingen gebeurden die niet konden en die niet klopten. En hij ging daar wonen. En ik denk dat het nodig is dat de gemeente opnieuw zijn plek in gaat nemen in Capernaum. Verhuisd van Nazareth, van je eigen veilige stukje, waar we onze dingetjes hebben, waar we het allemaal geregeld hebben. En als iemand binnen wil komen, zich vooral daaraan moet houden. Want dan pas je bij ons. Maar Jezus verhuisde van Nazareth naar Capernaum. En dat maakt het ingewikkeld. Zo, daar ging het bijna. En dat maakt het ingewikkeld. Want als je in je eigen bubbel zit, is het makkelijk. Met je eigen regeltjes, je eigen dingen. Maar als je midden in Capernaum zit, krijg je te maken met vraagstukken en dingen die ingewikkelder worden dan ooit. Hoe kunnen wij onze plek innemen in Capernaum? En daar mensen aantrekken. Mensen bij ons willen zijn. En willen luisteren naar de boodschap van hoop. In plaats van dat we de mensen met het opgeheven vingertje zijn. Het wordt ingewikkeld. Het is zoveel makkelijker in Nazareth. En het is zoveel lastiger in Capernaum om daar je plek te vinden. Maar weet je, Jezus ging voor gemeenschap. Jezus wilde niet apart zijn. Jezus wilde midden tussen de mensen zijn. Tussen de ellende, tussen de moeilijke vraagstukken. Tussen de dingen waar je niet zomaar uitkomt. En hij wilde daar middenin staan. En ik denk dat we te vaak als kerk en gemeente hebben gekozen voor Nazareth. Afgescheiden van, van de grote boze wereld. Maar weet je, wij moeten in die wereld staan. En nogmaals, het maakt het super ingewikkeld. Super ingewikkeld als je met vragenstukken afkomt waar je niet altijd het antwoord weet. Waar je niet altijd kan zeggen, dit mag wel of dit mag niet. Soms is dat ook niet het antwoord. Van de week luisterde ik naar iemand en het ging over hoe we eigenlijk ook midden in deze maatschappij in moeilijke vraagstukken kunnen staan. En zei iets wat me triggerde. Hij zei, soms hebben wij de moed nodig om met iemand mee te lopen, al lijkt dat eerst de verkeerde kant op. Zodat we later iemand bij Jezus kunnen brengen. En daar zit zo'n diepte in, want dat vindt de omgeving lastig. Hij zegt, wat doe je nu? En dat kan niet, en dat mag niet. Hij zegt, maar soms hebben we de moed nodig om met iemand op te lopen, al is dat even de verkeerde kant op. Om hem daarna bij Jezus te brengen. En dat is een uitdaging om aan te gaan. En ik denk ook dat we kunnen kijken in corona, wat heeft het meeste onder druk gestaan, is eigenlijk de gemeenschap. Ook voor de gemeente, het bij elkaar zijn. Het elkaar opzoeken. En ook, zoveel mensen hebben hun woning gemaakt, ook van Nazareth. Een stukje afgescheiden van in mijn eigen wereldje en hoe ik het beleef. En ik ben blij dat we waarschijnlijk weer gaan toebewegen naar dat we veel makkelijker bij elkaar kunnen komen. Maar dan ook is het aan jou en mij om uit ons Nazareth te komen en te zeggen, ik ga weer meebouwen aan die gemeenschap. En we gaan midden in deze wereld staan en ook als kerk, als gemeente, maar ook als christen, ik ga weer deel uitmaken van die gemeenschap. Want het is ook wel veilig alleen. En het is ook wel makkelijk. We vinden het niet altijd leuk, maar het is wel makkelijk. Dit is gecompliceerder. Als gemeente in de wereld staan is gecompliceerd. Maar gemeente zijn met elkaar is ook redelijk gecompliceerd. Toch? Niet. Je bent allemaal verschillend. En toch ligt die uitdaging er. Om met elkaar gemeente te zijn. In Capernaum. Capernaum heeft ook een betekenis. Capernaum betekent letterlijk dorp van Nahum. En Nahum betekent troost. Dus de betekenis van de naam Capernaum is dorp of stad van troost. En ook daar zit iets dieps in. Als je kijkt wat Jezus doet in Capernaum, daar waar aan de buitenkant alles op orde lijkt. Er niets hoeft te gebeuren, het welvarend is en het goed gaat en iedereen aan zijn windowdressing heeft gedaan. Stapt hij er voorbij. En wat doet hij? Hij stapt het leven van de Matthäus binnen. Matthäus die aan de buitenkant alles heeft. Waar alles er zo mooi uitziet. Wie heeft de serie The Chosen gezien? Oh, ik raad je aan om echt te kijken. Echt, hij is gratis op internet te vinden. Ik heb zelf een serie gezien die zo mooi de dingen verwoordt. Maar in een van de afleveringen portretteren ze Matthäus. Matthäus is een tollenaar. En een van de dingen die in het leven van Matthäus speelt, is dat hij aan de buitenkant alles heeft. Hij is de rijkste van de rijkste. Hij heeft alles voor elkaar. En tegelijkertijd is er niemand die hem nog leuk vindt. En is hij de verrader. En in de serie is wel heel mooi dat als hij naar zijn tolhuis moet en dat hij eigenlijk daarheen moet, dat hij de taxi als het ware van die tijd laat komen. En dan is zo'n car en dan gaat hij inzitten en wat doet hij? Hij trekt een doek over zich heen, zodat mensen hem niet zien en hij onderweg niet bekogeld wordt. Of uitgescholden wordt. En dat is achter de voordeur. Waar aan de buitenkant alles mooi lijkt, is er ook een gebroken leven. Iemand die een fout heeft gemaakt, een verrader is. En iemand die afgewezen is. En Jezus brengt Matthäus van afgewezen naar aanvaard. Heel mooi in de serie wordt ook wel neergezet welke commotie dit onder de discipelen gegeven moet hebben. Ik denk dat er wel wat discipelen waren geweest en kunnen we hier even over overleggen. Voordat u hem erbij trekt. Want hij hult met de Romeinen. Hij is een verrader. En heel mooi zie je de spanning, ook wel een stukje in de discipelgroep ontstaan, als Matthäus erbij getrokken wordt. Maar Jezus brengt wat vervloekt is, wat afgewezen is, naar aanvaard. Hij bracht de troost in het leven van Matthäus. Maar ik denk ook aan de roeping van Petrus en Johannes. Vissers, uitschot het ruwe stuk van de maatschappij. blij dat ze visje brengen, maar dat is genoeg. En Jezus brengt ze van minderwaardig naar een plek van autoriteit, waar ze een bestemming hebben. Ik zie in Capernaum hoe Jezus inspreekt op het leven van een melaatse. En van onrein, waar niemand iets mee te maken wilde hebben, bracht hij hem naar rein. In het dorp Capernaum, waar alles aan de buitenkant mooi is, wist Jezus de nood te vinden en hij spreekt in op die levens. De man met de verschrompelde hand, van incapabel, geen nut meer hebbend, omdat je toch niks kan, naar iemand die weer kan toevoegen in de maatschappij. Weer iets kan betekenen. Dat is wat Jezus doet in Capernaum. Dat is mijn Heer. Dat is mijn God. Dat is Jezus. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, van vervloekt naar genade. 2 Korinthe zegt iets moois over troost. 2 Korinthe 1 vanaf vers 3. Daar staat het volgende. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader van barmhartigheden en de God van alle vertroosting. Weet je nog, Capernaum, dorp van troost. Die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn. Met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden. Er is iets vervelends met onze Nederlandse taal. Die is wat afgemeten. Die is wat klein. Want welk picture, welk plaatje krijgen als we het hebben over troost? Als ik denk aan troost, dan zie ik iemand met tranen, een beetje neergebogen, verdrietig, en ik zie iemand anders met een arm eromheen, troostend. Zegt er iemand, dat was nou helemaal niet het plaatje wat ik erbij had. Het klopt toch, dit is vaak het plaatje wat we hebben. En de persoon die getroost wordt, zit in een redelijk passieve houding. Het wordt hem gegeven. En dat is voor ons troost. Het woordje wat hier voor troost gebruikt wordt, is slechts een deel daarvan. Het is breder, het is groter. Wij hebben hem afgemeten en klein gemaakt. Maar het woordje wat hier gebruikt wordt in het Grieks, gaat veel verder dan alleen maar beschermd worden, schuilen bij. En het gaat veel verder dan die passieve houding. Wat het woordje troost, wat daar gebruikt wordt, heeft veel meer met een proces te maken. Het woordje troost is het woordje parakaleo in het Grieks. En dat woordje betekent dichtbij roepen, uitnodigen. Het betekent ook adresseren of spreken tot. Maar het betekent ook bemoedigen, bekrachtigen, helpen. Als het ware terugbrengen naar een plek van herstel. Moet ik gelijk denken aan die tekst wat de Bijbel zegt. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Dus het stopt niet bij het moment van omarming, bij het moment van schuilen. Dat zit er ook in, maar ons woordje troost stopt daar. En dit woordje zegt nee, dat is de start van het proces, waardoor je uiteindelijk ook weer gebracht wordt naar een positie van kracht en van herstel. God doet het heel mooi in het woord, in het verhaal van Elia. Ik moest daar vanmorgen aan denken, stond eigenlijk niet in mijn preek. Maar u kent Elia, op de Karmel. Wat een moment dat je bidt dat er vuur uit de hemel komt, terwijl dat bij de anderen er niet was. Kedeng, weet je, zo, hup, dat offer in vuur en vlam. Man, als je toch een wondermoment hebt, is dat het. Het is al jaren droog in het land. Jij bidt voor regen en er komt een regen die mensen al jaren niet gezien hebben. Ben je dan op de berg of niet? Hij was letterlijk op de berg, maar ben je dan op de berg of niet? Je denkt, wow, God is aan het werk. Bijzonder, dat is je topmoment, toch? En dan komt er Jezebel met één zinnetje. Wij gaan Elia vermoorden. Wij jagen hem op. We zoeken hem op. En we maken hem een kopje kleiner. En de ontmoediging slaat toe in Elia. En ik snap het. Dat je denkt, ik kan niet meer naar huis. Ik moet op de vlucht. Man, ik zie het niet meer zitten. En Elia komt in een positie waarin hij het gewoon niet meer weet. En dan gaat hij naar de woestijn. En dan zegt hij, God, ik zie het niet meer zitten. Ik weet het niet meer en ik kan niet meer. Wat doet God? God doet als eerste het eerste stukje van vertroosting. Er komt een engel, die geeft hem te eten. En die vertroost hem, die helpt hem. Super, hè? Dat is troost. En dan spreekt God de legendarische pastorale zin naar Elia uit. Elia, wat doe je hier? Dat is niet zo pastoraal, toch? Je denkt, God, u weet alles. Jezebel, weet je wel. En ik zie het niet meer zitten, nood. En Elia legt dat ook uit. Die begint te vertellen gewoon wat. Ja man, ik word opgejaagd. En Jezebel zit achter me aan. Ik zie het niet meer zitten en ik kan niet meer. En weet je wat God daarna zegt? Elia, wat doe je hier? Ik weet niet of het gewaardeerd wordt als wij zo ons pastoraat in zouden richten. Maar wat gebeurt hier? God pakt het stukje troost. Daarna neemt hij Elia mee. En hij begint zijn heerlijkheid te laten zien, zijn aanwezigheid. En naast dat God Elia troost, dat hij bij hem schuilt, begint hij hem ook te bekrachtigen. En als hij hem bekrachtigd heeft, gaat Elia weg en hij roept Elisa. Hij zalft Jehu tot koning. En hij komt eigenlijk opnieuw terug in zijn plek van kracht. Dat is wat hier staat als het woordje troost staat. Dat God zegt, ik zie je schuilt bij me, maar daardoor zal de kracht gaan terugkomen. Breng ik je terug in die positie van kracht. Dat is dus veel breder en groter. Hoe zou deze tekst er dan uitzien? Als je deze woorden invult, de Danny Danen vertaling. Maar dan zou je deze tekst als volgt kunnen lezen. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting, die ons troost, dichtbij roept, uitnodigt, spreekt tot mij, bemoedigt en bekrachtigt in al onze verdrukking. Voel je dat dit groter is? Dan denk ik, wow. En dan staat er, zodat, als je daar door dat proces gegaan bent, zodat wij hen kunnen troosten, dichtbij roepen, uitnodigen, spreken tot hen en hen bemoedigen en bekrachtigen die in allerlei verdrukking zijn. Je gaat dus doorgeven vanuit de vertroosting, brengt God je op een positie waar je datgene wat je ontvangen hebt door begint te geven. Allerlei verdrukking zijn met de vertroosting, bemoediging en bekrachtiging waarmee wij zelf door God getroost, bemoedigd en bekrachtigd worden. Het leuke is, je hebt nu wel een echte Paulus-zin. Op deze manier. Paulus is van de lange zinnen. Maar dit dekt eigenlijk veel meer de lading dan alleen maar, ik geef je een huk en haal maar even uit. Wat nodig is. Wat goed is. Maar het is en. God wil iets herstellen. Zie, ik maak alle dingen nieuw. God wil daar doorheen werken. Voor Elia was de woestijn niet de plek om te blijven en te sterven, maar het was wel een wezenlijk onderdeel van zijn leven. Ook het moment in de aanwezigheid van God was niet de plek om te blijven en te sterven, maar het was de plek waar hij bekrachtigd werd, zodat hij ook weer door kon. Dit is de Jezus die binnenstapt in Capernaum. Dit is de Jezus die daar uitstapt. En parakaleo komt ook van parakletos. En waar wordt parakletos voor gebruikt? Voor de Heilige Geest. Dat is het woordje wat de Heilige Geest wordt ook wel de parakletos genoemd. En soms hebben we dat vertaald als trooster. Andere vertalingen deden helper, want die worstelde ook met dit stukje. Trooster dekt niet de hele lading. Helper ook niet helemaal, want het is en. Allebei zit erin. En als de Heilige Geest dus onze parakletos is, dan is die onze trooster waar we mogen schuilen, maar is ook onze helper die ons door het proces helpt en die ons ook weer bekrachtigt om datgene wat we ontvangen hebben door te geven. En ik vond het zo mooi, Corina die getuigde afgelopen woensdag op de gebedsavond, hoe zij eigenlijk gevallen is, dan kan je niks meer, dan kom je in het ziekenhuis, dat is niet het moment dat je op je best bent, toch? Dat is niet het moment dat je denkt, nou, kom eens even wat we aan kunnen pakken. En wat gebeurt er? Je zei, midden in dat ziekenhuis bracht God iemand bij me tegen wie ik kon getuigen en bemoedigen van wie God in mijn leven was. Dit is het moment God vertroost en bekrachtigt en van dat wat je ontvangt kun je dan weer uitdelen. Dat is wat God wil doen door onze levens heen. Troost in de Bijbel is een proces. Het is het proces van schuilen. Het is het proces van beschermd worden. Maar het is het proces wat ook leidt tot bekrachtigen. Het is het proces wat ook leidt tot terugbrengen in een positie waarin je mag uitdelen. Niet door je eigen kracht, maar door wat Hij door jou heen doet. En Jezus stapt Capernaum in. En Jezus wil jou en mijn Capernaum instappen. En Hij wil datgene wat soms achter onze voordeur zit. Waar de pijn is en de moeite is. Waar misschien de vragen zijn, waar de afwijzing zit. Waar je het niet meer weet. Of waar de teleurstelling zit, of waar de boosheid zit. Of waar de ontmoediging zit. En Jezus wil binnenkomen en zegt, hé, kijk even achter je windowdressing. En ik kom binnen. En ik ben niet degene die afwijst omdat dingen niet op orde zijn. Ik ben degene die je aanvaardt. Misschien voel je je Matthäus. Maar ik zie je als mijn discipel. Wat een verschil, hè? Matthäus voelde zich als een verrader buitengesloten. En Jezus trok hem naar binnen. Trok hem in zijn inner circle. En misschien voel jij je soms dat je denkt, ik sta er buiten. Maar Jezus wil je naar binnen trekken. Misschien voel je je minderwaardig dat je denkt, maar ik stel toch eigenlijk niet zo voor. Maar Jezus stopt bij jouw boot vandaag. Hij zegt, hé, maar ik zie het wel met je zitten. De grote vraag is, durven we de deuren van ons Capernaum, durven we die open te doen? Durven te zeggen, Heer Jezus, kom binnen. Daar waar de troost nodig is. Daar waar dat proces nodig is, dat u mag erin komen. U mag binnenkomen. Ik wil niet langer als het ware aan een soortje stukje windowdressing doen. Maar ik geloof dat u binnenkomt om dingen te veranderen. Te herstellen, zodat ik uit kan delen. Zodat ik weg kan geven van datgene wat u in mijn leven gaat doen. Wat zou er gebeuren als deze wereld deze Jezus ging kennen? Weet je wat dan eerst nodig is? Dat wij hem op die manier kennen. Zodat wij kunnen uitdelen van de troost die we ontvangen hebben. Dat hele proces. En Jezus besloot het Nazareth achter zich te laten. Om de puinhoop van mensen in te stappen. Ook al leek dat aan de buitenkant zo mooi. En hij stapte er middenin. En hij wist van wat werelds een puinhoop was, een parel te maken. En dat is ook wat Jezus in jou en mijn leven wil doen. Ik was vandaag, deze week echt geraakt, dat ik dacht, ja Heer Jezus, zo wilt u levens binnenstappen vandaag hier in deze zaal, maar ook thuis. Misschien probeer je aan de buitenkant alles, de bal omhoog te houden. Maar Jezus wil komen en aanraken. Daar waar je je misschien wel onrein voelt. Of daar waar je je niet capabel voelt. Of daar waar je vragen hebt. Of daar waar de ontmoediging is. Of daar waar de nood is. En Jezus riep Matthäus. En het was aan Matthäus om de stap naar voren te doen. En Jezus staat ook voor de deur van jou en mijn Capernaum. Hij zegt, hé, aan de buitenkant ziet er prima uit. Maar durf je de deur open te doen dat ik daarin mag komen? Waar misschien wel je pijn, je moeite, je vraag of wat dan ook zit. Wil je me binnenlaten? En ik geloof dat God daarin wil aanraken vanmorgen. Ik geloof dat we gemeente mogen zijn waarin we gemeenschap delen met elkaar. Voor elkaar bidden, naast elkaar staan. En niet de windowdressing naar elkaar doen, maar de windows open doen. En zo wil ik ook vanmorgen bidden. Ook vanmorgen heb ik een uitnodiging gedaan, de eerste dienst. En ik heb ook gezegd, het is soms zo goed om te markeren. Ik zeg, Heer Jezus, er is een nood in mijn leven. Het is een vraag in mijn leven. Het is een worsteling. En naar de buitenkant hou ik misschien soms wel de dingen op. Maar dit is wat er leeft. Wilt u erin komen? Wilt u het aanraken? En zoals Matthäus kwam, wil ik je uitnodigen ook vanmorgen om te komen. En in de eerste dienst zijn er echt veel mensen hiervoor gegaan. Ze zeiden, ja, Heer Jezus, ik wil u op die manier ontmoeten. Zoals u Capernaum instapte, deze levens instapte. En u bracht de genade. En u bracht de liefde. En u bracht de troost. En u bracht de bekrachtiging. En als je zegt, dat heb ik eigenlijk gewoon nodig in mijn leven. Heer Jezus, raakt dat aan. Dan ga ik je net als vanmorgen vragen om gewoon een moment hiervoor te komen staan. Even een moment voor je bidden. En dan geloof ik dat Jezus binnenkomt zoals hij deze levens binnenstapt. Aanraakt. En als dat voor jou is, denk dan niet, wat zullen anderen denken? Misschien ben ik de enige, wat dan ook. Nee, wil ik je gewoon vragen. Ik wil voor je bidden. Misschien is je nood wel een ziekte. Of probleem, of in de familie. Maar God wil aanraken vanmorgen. Jezus wil binnenkomen. Als dat voor jou is, terwijl de andere ogen gesloten zijn, vraag ik gewoon de moed aan je. Wil je opstaan, wil je naar voren komen. Iemand waar we voor mogen bidden, sta dan op, kom naar voren, schaam je niet. Ga een moment voor je bidden. Je wordt ook niet in beeld genomen. Tweede vraag die ik wil stellen vandaag is: ben je bereid om te verhuizen? Ben je bereid om jouw Nazareth achter je te laten en te zeggen: hey, Heere, leer mij te wonen in Capernaum. Hoe u dat deed daar, hoe u mensen raakte. Maak mij uw afgezant in het Capernaum van deze wereld. Maak mij krachtig, al is het in de moeilijke vraagstuk, de moeilijke dingen. Maar Heer, ik ben bereid om in Capernaum te wonen. Leer mij hoe u dat deed. En ik moet een stukje Nazareth achter me laten. En misschien weer de gemeenschap een stukje instappen. En als je dat wil, wil ik je vragen gewoon om te gaan staan op de plaats waar je bent. Dat we daar samen voor bidden van: Heer, leer ons leven in Capernaum. Heer Jezus, Capernaum is een stuk ingewikkelder dan Nazareth. Het is soms een uitdaging, Heer, als we in deze wereld leven. En de gebrokenheid zien en de vraagstukken zien en soms gewoon niet weten hoe. Heer Jezus, hoe deed u dat? Daar midden in Capernaum. En u kwam niet met het vingertje, maar u kwam met de uitgestoken hand. En wat ik echt vraag, ook voor mijn eigen leven, maar ook degene die met me staat, leer ons hoe die hand werkt. Leer ons hoe die hand werkt. Hoe we zo'n impact op levens kunnen hebben, zoals u dat had. En levens compleet veranderen. Geef ons de moed, Heren, om soms op te lopen met mensen, al lijkt het in eerste instantie de verkeerde kant op. En toch het verschil te maken. Geef ons de moed om ons Nazareth achter ons te laten. De plek waar het misschien wel veilig is en geregeld is. En waar we al onze vaste dingetjes hebben. Maar ik bid, Heer Jezus, leer ons de uitdaging met u aan te gaan. In het Capernaum van deze tijd. En een kerk te zijn die woont in Capernaum. Een christen te zijn die woont in Capernaum. En daar het verschil te maken. En te laten zien, Heer, wie u bent. En zo bid ik, Heer Jezus. Bekrachtig ons, Heilige Geest. Vertroost ons, help ons, bekrachtig ons. Zodat wij anderen kunnen vertroosten, dat u door ons heen gaat werken. in deze wereld Jezus echt gaat zien. Hier ben ik, Heer, hier zijn we. Leer ons leven in Capernaum. Leer ons het verschil te maken zoals u het verschil maakte. En daar bid ik u zegen voor, Heer. Ik wil op weg gaan met de Meester. Ook als ik hem soms niet begrijp. Leer me u begrijpen. Leer ons krachtig te worden zoals u krachtig was, Heere. In Jezus' naam. Amen.